Molukse wijken, eiland in Polderland. In 2021 was het op de kop af 70 jaar geleden dat ruim 12.500 Molukkers naar Nederland kwamen. Het waren voornamelijk militairen van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger, het KNIL, die met hun gezinnen arriveerden. Bij aankomst in Nederland werden deze trotse en trouwe militairen als een donderslag bij heldere hemel ontslagen. Het verblijf in Nederland was tijdelijk, althans, dat was de bedoeling. Nu, 4 generaties verder, zijn er nog altijd meer dan 65 Molukse wijken in Nederland en telt de Molukse gemeenschap inmiddels ruim 71.000 zielen. De Molukkers werden ondergebracht in speciale wijken, verspreid door heel Nederland. De makers van deze podcastserie bezochten in 2021 7 Molukse wijken in Nederland. Dit is de tweede reeks van de podcastserie Molukse wijken, eiland in Polderland. Met gesprekken met bewoners over identiteit, afkomst en toekomst.
Vandaag gaan we naar de Molukse wijk in Hogeveen in Drenthe. Die wijk bestond afgelopen december 60 jaar. Maar voor we naar de wijk gaan, bezoeken we eerst de bibliotheek van Hogeveen, want daar wordt deze maanden de Molukse geschiedenis belicht.
Ik ben Gita Lopelisa. Ik kom uit Hogeveen. Ik ben hier geboren en getogen. Ik woon al wel enige jaren in een van de buitendorpen in Hogeveen. Maar ik ben hier dagelijks en ik voel mij zeer betrokken bij het Hogeveense.
Derde generatie heet dat, denk ik.
Derde generatie.
Derde generatie. Dus altijd hier gewoond eigenlijk.
Ja. Ja. In de Molukse wijk. In het ouderlijk huis ook, waar mijn opa en oma ook altijd gewoond hebben van vaders kant. En mijn vader is altijd blijven wonen.
Oké. Okay, ja.
Met mijn moeder. En toen kwamen wij.
Ja.
En daar woont mijn moeder nog steeds.
We zijn nu op een bijzondere plek, want dit is een expositie die nog maar kort geleden is geopend.
Wij staan hier in de Verhalenwerf. Dat is een onderdeel van Bibliotheek Hogeveen. Die lichten elk jaar bijzondere items uit. En ze hebben deze periode tot de zomervakantie gekozen om in samenwerking met de historische kring Hogeveen, want daar hebben we eerst in november en december een tentoonstelling gehad in wat kleinere vorm. En hier in de uitgebreide vorm een tentoonstelling ingericht. En dat zijn we heel blij mee.
In de bibliotheek. En er liepen net al wat mensen binnen, want hij staat nog niet zo lang, die geïnteresseerd rondkeken. Wat kunnen we hier allemaal zien? Want het gaat echt over de historie van de wijk.
Klopt, dat is voornamelijk de hoofdtoom, dat voert de hoofdtoom. En we hebben in 2, 3 vitrines even uitgelicht. We gaan even een stukje terug in de geschiedenis. De komst naar Nederland. En we hebben de Verhalenwerf opgebouwd in een aantal categorieën met betrekking tot de Molukse wijk Hogeveen.
Ja.
Daar is bijvoorbeeld onderwijs een onderdeel
van.
Laten
we even kijken. Ja. We zien foto's bijvoorbeeld. Zwart-wit foto's nog. Wat zien we hier bijvoorbeeld als het gaat om werk?
Werkgelegenheid in de beginjaren van de Molukse wijk in Hogeveen, dus de Molukse bewoners.
Waar werkten Molukkers veel vroeger?
In de beginjaren en ook nog wel daarna. Bij voornamelijk de Blikfabriek, Drentina heette dat destijds. Bij Philips, Standard Electric en Lucas Aardenburg.
Ja, daar zien we ook foto's van de werkplekken.
Ja.
Achter machines en vrouwen ook, hè, trouwens.
Ja,
ook aan het werk.
Ja, dat is ook, ik vind het ook wel heel mooi om te zien nu ik er ook naar kijk. En met, toch omdat enkele van ons niet meer onder ons zijn. Omdat die beelden zijn vastgelegd. Dus,
ja. En Philips zat hier dus ook.
Ja, hele grote fabriek.
Ja.
Veel moeilijker werkzaam. En ik noem het even Drentina, dat is de Blikfabriek. Die heeft inmiddels een aantal reorganisaties en ook naamwisseling gehad.
Yeah.
En wij hebben een deel van de personeelsadministratie in Bruikleen van Drentina.
Zien we hier, hè, in een vitrinekast.
Ja.
Personeelskaarten Drentina.
Ja, en er staan ook echt gegevens op van het hele gezin. Dus was de gezinshoofd werkzaam. Staat de naam van zijn echtgenoot op vermeld en alle kinderen, inclusief hun geboortedata.
Frans, Cornelis, Christina, Sinfar, Dina bijvoorbeeld, met de geboortedatum, denk ik.
Ja, en wat ik gewoon heel bijzonder vond, was dat we bij het bladeren van al die kaarten, dat ik dus ook de personeelskaart van mijn vader tegenkwam.
Oh, echt waar?
Ik zeg, mijn vader heeft hier ook gewerkt. Dus aan mijn moeder laten zien. Ik denk, hij was een jongen van 18.
Ja.
En er zijn nog veel meer kaarten, maar dit zijn de kaarten die we laten zien. Mede omdat ik aan de familieleden, dus de kinderen, heb gevraagd, want die hebben natuurlijk toestemming voor nodig, of wij de kaarten op mochten nemen in een tentoonstelling.
Ja. Ja. We zien hier kruiden ook, hè? Natuurlijk, als het gaat over de geschiedenis van Nederland en de Molukken, een belangrijk thema.
Ja.
Hoeveel kruiden ken je staat hier? Waarom hebben jullie dit ook erin opgenomen?
Ja, dat is eigenlijk een beetje dubbel. Ik heb het eigenlijk zo bedacht. En zo heb ik het ook overlegd met de coördinator van de samenstelling van de tentoonstelling. Eten is natuurlijk voor mij is het niet eens alleen Molux natuurlijk. En de een heeft een wat uitgebreidere keuken en toevoegingen van kruiden dan de ander.
Ja.
En we hebben hier nou ja, eigenlijk wel de basiskruiden opgenomen. Daarvoor heb ik mijn moeder geraadpleegd en wat tantes. En nou, we beschikken hier in Hoogeveen over een aantal Molukse cateraars.
Oh ja.
Dus die heb ik ook geraadpleegd. En aan de andere kant, het figuurlijke is persoonlijk dat ik met datgene wat ik doe voor hetzij de Molukse wijk, Molukse gemeenschap, of het nou hier in Hoogeveen is, of provinciaal of landelijk, of als ik medewerker verleen aan een Moluks project ten behoeve van een project op de Molukken, smaakmakers wil zijn. Dat wij smaak willen geven aan datgene wat ik doe.
Ja.
Dus letterlijk, lekker van lekker eten,
maar ook
of smaak gebracht door kruiden, maar ook figuurlijk.
Ja. En wat voor kruiden zien we hier zo uitgestald?
Ja, wat basis is, heb ik hier vooraan geplaatst.
Oh ja.
Knoflook en uien en een bouillonblokje en trassie. Dat zijn vaak toch wel de basis voor
ook, ja.
Heel veel gerechten. Hetzij vlees of groente of vis.
Ja.
Ja, we hebben wat kookboeken hier geplaatst. Dat is ook een stukje overdracht natuurlijk. Want wij weten dat er mensen bestaan die graag hun geheimen voor zich houden.
Aha.
Dus we zijn heel blij, en vooral deze derde en vierde generatie, dat er dus kookboeken zijn uitgebracht met Molukse gerechten om die met ons te delen. En dat vind ik gewoon heel waardevol.
Wat is het belang, denk je?
Ik denk met name toch verbinding en bewustwording.
Mensen, ik mag u van harte welkom heten. En we zijn heel erg verheugd dat u met zoveel gekomen bent. Dus nogmaals, heel hartelijk welkom. En in het Maleis zegt men selamat datang, heb ik begrepen.
Er was ook nog een avond hè, bij de historische kring.
Ja, dat was de kringmiddag, wat de historische kring vier keer in het jaar organiseert. Elke keer met een historisch onderwerp. En voor de laatste editie hebben ze 60 jaar Molukse wijk gekozen als onderwerp. En dat hebben wij voorbereid. En het was heel fijn dat naderhand, tijdens het gezellig samen zijn met heel veel Molukse hapjes, dat ze genoeg was kunnen nagaan voor die 450 mensen die er waren.
Ja.
Dat we die feedback ook kregen. Dat we dus reacties terugkrijgen van mensen die dachten het verhaal wel te kennen. Maar door de lezing van meneer Bisschop, de voorzitter van de historische kring, met aanvulling van de heer Lopati en mevrouw Ratuhalin-Kaile, dat mensen nu een breder beeld van hebben gekregen en ook wat meer begrip voor het Molukse verhaal. Dat is met name het stukje geschiedenis. Maar met name ook de komst naar Hoogeveen. En hoe de integratie allemaal gegaan is. En hoe betrokken wij zijn binnen Hoogeveen. En dat was ook het doel dat we hebben laten zien.
Geslaagd.
Was meer dan geslaagd.
Ja, mooi. Ja,
heel mooi.
Ik ben Tini Ratuhalin, geboren Kaile. En ik woon al sinds 9 december 1963 in Hoogeveen.
Dat is al een hele tijd.
Ja, ik ben eigenlijk hier min of meer opgegroeid.
Ja.
Ik ben als 9-jarig meisje uit de woonoord Vlakwater in Venray hier naartoe verhuisd. En ik moet zeggen, het is een cultuurshock.
Hoe was het, ik weet niet of je dat kan herinneren, voor je ouders om hier in de woonwijk te komen? Want dat was ook een overgang.
Ja, voor hun was dan natuurlijk ook gezien het verleden hier naartoe komen of gehaald of gebracht. Ook anders, ook wennen. Stenen huis.
Ja. En misschien ook het idee van het wordt toch meer definitief, het verblijf in Nederland?
Nee, eerlijk gezegd, de
toch
koffers
niet.
Van mijn vader is nog steeds dicht.
Echt waar?
Ja, ja. Ja, we hebben een kleine kamer, slaapkamer, en daar staat het nog. Mijn vader is inmiddels al 20 jaar overleden in 1974.
Ja.
Maar dan nog, die gedachte bij hem bleef. En het ergste was...
De gedachte aan terugkeer naar de Molukken.
Ja. En denk ik ook, de haat naar Nederlanders was bij hem ook heel sterk.
Ja.
We mochten niet met Nederlanders omgaan.
Ja.
Zelfs niet trouwen.
Ja, dat was zo zeggen.
Dat was echt bij hem zat het echt heel diep. Hij voelde zich verraden.
Ja. Terwijl hij voor Nederland gevochten had destijds.
Juist, dat. Hè. En het ergste is, hij vertikte dan ook om Nederlands te leren.
Oké.
Dus hè, toen zij dan, hè, wat ik dan ook achteraf, dan, ik ben nu volwassener, mm-hmm. dan ook mee heb gekregen. Van, ze zijn uit een dienstplicht zijn ze dan ontheven.
Ja, ontslagen eigenlijk.
Ontslagen. Ja. En dan, ik zie mijn vader al zo van het ja knikken, terwijl hij helemaal niet begreep wat ermee bedoeld was.
Ja, dat is ook triest, hè, eigenlijk, als je dat realiseert.
Ja, ja. En dat voel je ook, hoor. En ook in de opvoeding natuurlijk. Dat voel je ook. Het is voelbaar.
Ja, en hoe dan? Want het was streng, hè, over het algemeen, voor de tweede
generatie. Ja. Mijn vader is iemand met weinig woorden. Maar als hij boos was, dan was het toch goed boos. Bij hem was het echt de regel van helemaal niet te omgaan met Nederlanders, geen vrienden, geen verkering,
dat
niks.
Dat werd jullie verboden eigenlijk?
Ja, min of meer verboden, inderdaad.
Ja. Ja. Dus dat heeft ook weer invloed op je eigen leven dan?
Nou, mijn ouders hebben 10 kinderen. Laat ons zeggen, hè. De jongens moesten allemaal naar de technische school en de meisjes naar de huisenschool. Want dan is het daar, voor als je weer ooit terug gaat keren, was het daar heel belangrijk. Nou, ik ben wel iemand, al van vroeger al, een doerakje, laat zo zeggen. Wat niet mocht, dat deed ik.
Ja, dus dan kan je in de problemen komen als je dan strenge ouders hebt die een bepaald idee hebben.
Ja, maar ik lieg alles zo'n beetje uit de goodwill. Van dat ik dan kan omgaan met Nederlanders. Naar verjaardagen gaan op school, van school. Of naar een gymnastiekvereniging. Dan zei ik dan, god, dat moest van school, terwijl dat niet was.
Ja.
Of naar een muziekvereniging. Hè? Ik was vroeger ook majorette. Ik zei, dat moest van de gymnastiekvereniging.
Dat zei je dan dus, thuis, ja. Ja.
Dat zei ik dan thuis. Van ik was altijd al de ander, zei van ja aan, maar ik was altijd echt eentje van
ja.
Altijd buiten het boekje omging.
Ja.
Dat. Maar ook een eye-opener van mijn andere zussen, die dan op een gegeven moment ook niet naar de huisenschool gingen. Want ik zei zo van, nou, ik wachtte gewoon af, test van school. En als het daar MAVO uitkwam, dan ging ik naar de MAVO. En dus dat was een opening gecreëerd voor mijn andere zussen eigenlijk. Jongere zussen.
En altijd in Hoogeveen blijven wonen, hè?
Ja, inderdaad.
Toch? Nooit weg geweest?
Nee. Maar ik woon weliswaar niet in de Mlukse wijk, maar net buiten de Mlukse wijk.
Ja.
Maar met de tijd ga ik dan terugkeren als mijn moeder komt overlijden. Hoop dat ze dan 100 wordt. Ze wordt dan dit jaar 90.
Zij leeft nog, ja.
Zij leeft nog, van de eerste generatie.
Ja, een van de laatste, denk ik, hè? Want
ja, er zijn nog twee vrouwen, hè. Zij
vrouwen
en nog een vrouw.
Ja.
En we hopen dat ze dan langer blijft leven. Maar ja, dat hebben we nu voor te zeggen natuurlijk, hè.
Maar dan zou je willen terugkeren in
huis
eigenlijk.
Ja, dat is al geclaimd.
Oké, ja.
Want ik zit in de bewonerscommissie. Dat
ja,
is ook
vertel
wel
daar
mooi
eens iets over. Wat?
Om daar ook dicht bij de bewoners te staan.
Want wat betekent dat, de bewonerscommissie? Wat doen jullie?
Wij zijn eigenlijk ontstaan nadat een onvrede was geweest tijdens een bewonersbijeenkomst in de stichting Salawaku. Mensen weten ineens niet meer dat er een toewijzingscriteria waren. Mm-hmm. Ze waren ook niet bij meegenomen eigenlijk om dat vast te leggen. En daar was een onvrede. Op een gegeven moment van dit is een criteria, klaar, daar moet je maar mee dealen. En zo werkt dat niet. Het gaat wel om de bewoners. Dus vanuit die bijeenkomst zijn wij eigenlijk uitgekozen. Als zijnde bewonerscommissie. Nog 4 collega's.
En heeft dat te maken met de toewijzing van wonenrechten?
Nou, huurbeleid. Maar ook het belangrijkste is het behouden van het identiteit.
Ja.
En ook, kijk, we zijn in een Mlukse wijk eigenlijk min of meer ook bij elkaar gebracht. Mm-hmm. En dat willen we ook zo behouden.
Waarom is dat zo belangrijk nog steeds eigenlijk?
Nou, ik vind het een stukje cultuur. Want anders gaat het allemaal weg. Hè? Want natuurlijk, men vroeg ook van, god, ben je dan niet geïntegreerd? Ik zei, jawel, buiten de wijk ben je geïntegreerd. Maar dan ben je aan het werk, dan heb je omgaan met de Nederlanders.
Ja.
Maar binnen de wijk heb je je eigen. En dat gevoel moet ook blijven.
Ja.
Ja.
Dat is het eigenlijk. Er wordt geapplaudisseerd.
Ja, dat is mooi, toch?
Precies,
ja,
dat wordt
geklapt.
Applaus, ja.
Ja.
Mooi.
Mijn naam is Jacob Lopati. Ik ben niet hier geboren, ik ben in Sumatra. Aceh ben ik geboren.
Al 83 jaar geleden?
83 jaar. En nou ja, zoals je weet wonen wij hier al 60 jaar in Hoogveen.
Maar u heeft dus ook bewuste overtocht met de boot meegemaakt nog?
Ik heb zeer zeker de overtocht bewust meegemaakt. We zijn met de boot Goya. Zijn we hier, nou ja, zoals altijd, in Rotterdam aangekomen.
Ja.
En van daaruit Amersfoort, het is wel een medische keuring. En van daaruit weer naar Vught.
Ja, opvangkamp Vught. Opvangkamp. Bent u,
ja.
En hoe oud was u toen?
Ik was een jongen van 12 jaar, zo'n beetje.
Ja. En toen uiteindelijk in Hoogeveen terechtgekomen met nog een tussenstation volgens mij.
Ja, ja, we zijn eerst, we hebben dus vanuit Vught zijn we eerst naar Lagemeerde. Tenminste, en ik ben zelf vanuit Lagemeerde naar woonnoord Beugelen in Staphorst verhuisd.
Ook nog. En toen naar Hoogeveen.
En toen naar Hoogeveen van 1962. Omdat toen de tijd overheid al die kampen werden opgeheven.
Ja, toen kwamen de woonwijken.
Om de integratie zeg maar, te bevorderen. En toen zijn we in 1962 in Hoogeveen kwamen te wonen.
Ja. Weet u dat nog een beetje, hoe dat was om daar te komen wonen?
Nou, kijk, voor mij is het natuurlijk wat nieuws. Of tenminste voor al die kneelkinderen. Want ja. We hebben altijd in tenten gewoond, in barakken gewoond.
Ja.
Omdat je vader natuurlijk bij de kneelmilitairen en elke keer worden ze overgeplaatst. Dus automatisch kan je niet in een gewone huis wonen.
Ja. En hoe was het om in de wijk te wonen?
Nou ja, ik moet zeggen dat het al een hele overgang is. Als je uit zo'n vieze barak...
nieuw, ja.
Vieze barakken kwam in zo'n mooie woning. Ik bedoel, een stenen woning wat je nooit hebt meegehaald.
Ja, en wat was het gevoel daarbij?
Nou, ik moet zeggen, een hele gevoel. In het begin is het natuurlijk even wennen. Hè? En ook met de mensen. Je hebt altijd in een besloten gemeenschap gewoond. Ja. En dan woont je ineens in Nederland, waar dus ook Nederlands wonen.
Ja. Zullen we eens eventjes kijken hier in de bibliotheek. Een mooie kleine expositie waar Gita, die we daar zien, ook initiatiefnemer van is. Maar wat kunnen we hier allemaal zien?
Nou, eigenlijk geeft het weer zo'n beetje van de Molukkers die in Hoogeveen 60 jaar wonen.
Ja.
In alle facetten.
En hier zien we ook de bekende
Rantan.
Gestapelde... Ja, hoe heet dat? Rantan.
Rantan, ja. Dat is in de tijd, ik bedoel, moet je dus eten van de gaarkeuken ophalen.
Ja.
En ik ben altijd de klos. Ik moet altijd eten ophalen.
Ja.
En een keer had ik ook eten opgehaald en onderweg was het omgevallen. Oh. En ik huilde terug naar die gaarkeuken.
Ja.
En die mensen zeggen, wat is er aan de hand? Ja, ik heb mijn eten laten vallen. En als ik thuis kom, dan krijg ik mijn donder.
Ja.
Nou, geen probleem. Je krijgt nog een nieuw. Wat wil je hebben? Nou, opnieuw.
Ja. Wat zien we daar in het midden eigenlijk?
Dat is Salawaku. Salawaku is eigenlijk een schild, hè? Onze stichting...
Wat is het materiaal? Is dat,
gewoon hout.
Hout, hè?
Oh, ja.
Beschilderd hout.
Ja, beschilderd
zwart,
hout.
Zwart, rood, wit... Ja?
Ja, en Salawaku is een schild. En onze stichting heet ook Salawaku.
Ja, dat is de stichting van de Molukkers in Hoogeveen. Die heet zo. Ja. En dit zijn schilden?
Dat zijn schilden.
Ja, ja, traditioneel natuurlijk.
En dat zijn dan die parang, hè? Dat is die machete, zou ik zeggen.
Ja.
Dat hoort bij elkaar. Hè? Dat,
dus.
Want als je gaat vechten, moet je natuurlijk ook een schild hebben om te pareren.
Ja, precies. Oh ja. U bent altijd heel actief geweest, hè? Kunt u daar iets over vertellen? Want er waren op een gegeven moment ook dingen aan de hand met jongeren en zo. Wat was daar?
Ja.
Wat speelde daar?
Ja, nou, toen wij dus hier vanuit Staphorst hier komen te wonen. Toen waren dus jongelui al bij mij gekomen van Jacob, of ze zijn altijd oom, boem.
Ja.
Dat is bij ons gebruikelijk natuurlijk. Van, kan je ons niet in KNVB-verband laten voetballen?
Mm-hmm.
Zodoende heb ik dat tot stand gebracht. Maar helaas, door allerlei problemen is het opgedoekt. En buiten dat, toen waren het ook in die periode dat er veel jongelui aan de drugs waren.
Ja.
Nou, toen hebben we ook die Molukse stichting ook opgericht. Maar voordien hebben wij ook binnen de Molukse wijk met Nederlandse problemen met de jongeren. En toen hebben wij gezamenlijk een buurtvereniging opgericht. Waardoor we elkaar eigenlijk beter leren kennen en...
En waar ging dat dan om, die problemen? Dat kleine
Je hebt van die kleine dingen, weet je wel. De jongens gaan voetballen en dan komen de ballen natuurlijk bij de Nederlandse mensen in de tuin. Ja. En dan begint dat natuurlijk, hè, van de problemen. Ja. Uiteindelijk is dat niet alleen van ons natuurlijk aan. Want de jongens, de Nederlandse jongens die voetballen, die komen ook weer bij. Ja. Nou, en toen begon dat natuurlijk al die ruzies. Hè.
Ja, ja, ja.
Nou, maar nadien, toen die buurtvereniging is opgericht, allerlei activiteiten onderling hebben gedaan, is het allemaal beter gegaan.
Ja.
Daarna is, toen na die kaping, heb ik ook in de inspraakorgaan gezeten.
Eind jaren 70, dus dat is
toen speelde dat. Allerlei problemen wat binnen de samenleving, ook binnen de jongelui afspeelt, om daar eigenlijk oplossingen voor te bedenken.
Ja.
Dus hadden die stichtingen ook allemaal opgericht, weet je wel.
Die nog steeds bestaat, die stichtingen.
Ja, ja.
Want hadden jullie daar ook last van, de kaping? Het was natuurlijk wel hier in Drenthe, maar toch een eind verderop.
Overal waar je komt, heb je gewoon...
Wat mensen erop aanspreken.
Ja, als ik in de trein zit, ook gewoon, dan heb je wel zo een, weet je wel.
Ja, ja.
Toen maar. Dan moet je natuurlijk gedijst houden, want je kan wel gaan reageren, maar dan weet je dat je in elkaar geramd wordt.
Hoe ging u daarmee om? Want dat is ook heel verdrietig, denk ik, om dan te merken. Dan, ik ben Molukker en gelijk gaat het over de kapingen.
Nou, ik kan daar natuurlijk met ze over hebben. Sommigen die willen natuurlijk wel naar luisteren wat je allemaal vertelt. Waarom dat gebeurt.
Ja, ja.
Maar sommigen die willen er niets van horen. Weet je wel? Ze altijd gelijk negatief reageren. Zelfs op mijn werk heb ik ook allerlei negatieve dingen ondervonden, hoor.
Weet je, van nou,
die Molukkers moeten ze allemaal ophangen.
Ja, echt waar.
Collega's die natuurlijk sympathiseren met mij. Dus, ja, maar ze zijn allemaal niet slecht. Je hebt het ook wel goeie. Ja, en dan moet je die apart ophangen. Weet je allemaal van dat cynische.
Ja. Dat lijkt me wel heel...
Heftig. Ja, je kan nagaan. Ja. Toen heb ik wel eens gezegd van, het is omdat ik getrouwd ben en ik gezin heb. Maar ik denk, als ik toen niet getrouwd was, ik nog vrijgezel was. Nou, dan weet ik niet wat er dan allemaal gebeurt. En dat kan me niet schelen.
Ja. Want wat had u dan gedaan? Misschien.
Degene die dat zei, had ik gelijk een op sodemieter verkocht.
Ja. Ja.
We gaan vanuit de expositie in de bibliotheek naar de Molukse wijk met Gita en Tini.
Het zijn volgens mij 3 straten of zoiets.
Ja, het zijn 3 straten en ik kijk ook even naar tante Tini, want ik zeg 80 woningen, maar...
Hoeveel woningen zijn het?
72
woningen. Dat is een forse wijk. Lange straten zijn het ook.
Ja, de Pottingastraat, de Loddestraat en de Ebbingenstraat.
Ja, en al 60 jaar bewoond dus.
Yes.
Hier en daar zien we ook een RMS-vlaggetje op de lantaarnpalen door jongeren aangebracht, volgens mij.
Ja, hebben jongeren gedaan. Ja. Voor mij vorig jaar of zo, niet eens zo lang geleden.
Ja, en naar aanleiding van 60 jaar Molukkers is er ook een logo gemaakt. Dat zagen we hier ook.
Klopt. Ja, hetzelfde geval als 10 jaar geleden toen we 50 jaar bestonden. Logo ontworpen door Stefan Tuasun, die is
ontwerper.
Ontwerper. En die heeft daar een speciaal logo voor ontworpen. En dat hebben we laten afdrukken op een grote dubbelzijdig spandoek.
Ja.
En bij de ingang van de Molukse wijk. En die is afgelopen december. Dus eigenlijk was het de verjaardag van de Molukse wijk. Want het was in afgelopen december 60 jaar geleden.
60
dat de eerste bewoners hier kwamen.
Ja.
Hebben we dat onthuld samen met burgemeester Lohuis en wethouder van cultuur Mark Tuit.
Ja. We staan nu bij het ingang van de kerk. Ook een belangrijk symbool in de wijk natuurlijk, zoals in veel Molukse wijken. Ja. Dit is de Maranatha-kerk volgens mij.
Ja, de Maranatha-kerk wordt gebruik gemaakt door 3 kerkelijke Molukse kerkelijke organisaties. We hebben er 4. En hier is een samenwerking met 3 Molukse kerkgenootschappen. En er is nog 1 Molukse kerkgenootschap die kerkt buiten de wijk in een Nederlands kerkgebouw.
Ja. Je zou zeggen, waarom 4 verschillende kerken?
Ja, waarom 4? Dat vraag ik me ook af. Denk, we geloven allemaal in dezelfde God.
Ja.
En we hebben 4 kerkgenootschappen, maar dat heeft een politiek verhaal.
Hm.
Ja, maar ik vind het wel goed en fijn te vernemen en te zien dat bij Suka en Duka, dat is lief en leed, dat we elkaar, dat we gezamenlijk zijn en elkaar wel opzoeken.
Even iets nog vertellen over, dat zien we schuin tegenover ons, het monument dat hier is. Hè? Wat is dat voor monument?
Is een monument als nagedachtenis aan de eerste generatie die dus 72 jaar geleden in Nederland kwamen.
Ja.
En dat stelt een kruidnagel voor. De kruidnagel staat natuurlijk symboliek voor de rijke specerijen die in de Molukken rijk is en waarvoor de Nederlanders in de VOC-tijd naar de Molukken kwamen.
Ja.
En een hand komt uit die kruidnagel. Dit symboliseert de hand van God. En daarbovenop een Molukse militair. Dat symboliseert onze eerste generatie opa's. Met zijn echtgenote en een kindje op de arm.
Het is nu redelijk rustig op straat. Als je nog eventjes in het kort zou vertellen wat deze wijk kenmerkt, wat zou je dan zeggen?
Deze wijk kenmerkt van sport en muziek. En zoals je dan hier ook ziet, dat is echt een pleintje, er gebeurt ook van alles.
Is het hier wel eens aan de orde geweest dat een Hollands gezin hier wilde gaan wonen? En hoe ging dat toen?
Nou, dat was...
Soms geeft dat gedoe, hè?
Ja, dat was in die periode toen wij net zijn ontstaan eigenlijk.
Hoe lang is dat geleden ongeveer?
Dat was in 2014. We zijn in 2013 eigenlijk officieel zijn wij dan de bewonerscommissie. En november 2014 heeft de woningbouwvereniging zonder ons medeweten, ook zonder... Het medeweten van de bewonerscommissie hebben zij dan een Nederlands gezin hier willen plaatsen. En dan zijn wij dan erachter gekomen door een woningtoezicht die zei van, nou, we zijn hier bezig voor een Nederlands gezin.
Ja.
En uiteindelijk is dat niet doorgegaan, want natuurlijk, de jongen of wie dan ook heeft dat ook laten blijken van Molukse blijft Molukse, is een Molukse rijk voor Molukkers.
Ja.
Dus dat was ook niet doorgegaan. En van daaruit hebben wij dan ook contact gehad met de burgemeester. En wethouders en ook met de woningbouwvereniging van, nou moet je luisteren, van dit zijn niet de afspraken. En toen zei de burgemeester ook nog van, Molukse blijft Molukse.
Ja.
En daar houden we aan.
Want daar hebben ze toen niet geen rekening mee gehouden?
Toen de tijd was dan de directeur van de woningbouwvereniging, zei dan ook zo van, ja, er was geen gegadigden hiervoor, maar dat klopte niet.
Nee.
Wij hadden ook toen de tijd ook al een wachtlijst.
Ja.
Ook mensen buiten Hogeveen van andere wijken wilden dan ook hier naartoe verhuizen.
Ja.
Dus ja, vandaar.
Ja.
Ik heb oprecht een pinpas, maar...
Echt lastig.
Ja, we kunnen daar eventjes.
Maar dan zal ik...
Gaan jullie
me
alle drie alleen laten?
Ja, eventjes.
Nice.
Ik ben Gracia Kuhurima, 23 jaar.
Dus je bent denk ik vierde generatie heet dat? Of
derde
niet?
Ben ik.
Derde generatie, oké.
Mijn opa en oma die naar Nederland kwamen.
Oké.
Ik woon in de wijk. Inmiddels woon ik hier vanaf 2010. Hiervoor heb ik in Oosterwolde ook in de wijk gewoond. En ik ben zelf geboren in Assen, net buiten de wijk.
Oké, dat is het in notendop.
Ja.
En wat kenmerkt deze wijk nou? Want je kunt het ook vergelijken met andere wijken.
Wat ik merk is dat iedereen gewoon lekker zijn ding doet in de wijk. Je hebt vaak wel eens wijken waarvan ze echt op elkaar letten. Nou, dat is hier, voor mijn gevoel, heb ik dat niet echt meer zo.
Oké.
En wel die saamhorigheid eigenlijk. En niet alleen maar in de wijk, maar ook met mensen buiten de wijk. Die toch altijd terugkomen en waar we ook gewoon bevriend mee zijn. Dus.
En het is toch een flinke wijk, hè? Drie grote straten eigenlijk.
Ja.
Nu zijn we in het stichtingsgebouw, hè? Dat is eigenlijk net aan de andere kant van de grote weg, zal ik maar zeggen.
Ja. Het is wel een beetje van de wijk af inderdaad. En we zijn nu bezig met het decoreren voor mijn broertje zijn belijdenis.
Ja, wat vertel eens wat jullie aan het doen zijn. Een hele grote... boog en ik zie allemaal, vertel eens.
Ja, we hebben allemaal tulen in de lucht. We hebben heel wat tafels allemaal klaarstaan voor gasten die morgen komen. Op dit moment zijn we bezig met een boog met allemaal ballonnen eraan.
Oh ja, ballonnen goud en blauw kleurig.
Ja, goud, blauw, wit.
Want het is jouw broertje die belijdenis doet morgen.
Ja.
Is het. Oké. En dat is een belangrijk feest natuurlijk.
Ja, zeker. Ja, daar pakken we wel mee uit inderdaad.
Ja, en komt heel veel familie denk ik.
We verwachten wel heel wat,
ja.
Dat wel.
Wat is je verbondenheid met de wijk? Want je zou kunnen zeggen, ja, zoveel generaties verder, wat bind je nog aan die wijk?
Ik denk mijn perspectief ook. Want ja, ik vind zelf persoonlijk ben ik heel erg trots op de Molukse wijk. Dus ik wil me daar nog graag voor inzetten. Daarnaast ben ik christelijk, ga ik nog naar de kerk toe. De kerk staat in de wijk. Weet je, daarvoor zal ik altijd wel weer willen terugkomen. De families daar bij elkaar. Daarnaast vrienden die familie worden. Waar je ook, nou ja, ongeacht wanneer langs kan gaan. Dus dat vind ik gewoon heel mooi.
En er is zelfs een wachtlijst van mensen die daar willen gaan wonen.
Klopt.
Dus dat is nog steeds populair.
Ja,
ook.
Ja, niet alleen hier. In Assen ook. Dus best wel veel plekken volgens mij nog wel.
Deze aflevering van de podcast Molukse Wijken, Eiland in Polderland... is gemaakt door Guido Spring, een project van stichting Sonodocs. Aan deze serie werken mee Victor Jozef, idee en productie, Guido Spring en Sam Jones, verslaggevers, Rob Gerritsen, audionabewerking, Magda Augustijn, distributie en mijn naam is Rocky Tuhuteru. Kijk voor meer informatie op molukswijken.nl.